hun familie in gebed. Dank de Heer. Amen. We gaan vandaag in Psalm 69. Amen, een nieuwe psalm. Waarschijnlijk de laatste psalm in onze Bijbelstudiereeks over de psalmen. Heel interessante reeks. Ik vind het zelf heel interessant. Het is niet omdat ik het geef, maar ik leer zelf heel veel uit bij. Trouwens, deze vrijdag is het gebedsavond in de kerk. Dus als je wil komen om samen de Heer te aanbidden, wees daar dan om 7:15. Yes, 7:15. Amen. 7:45. 7:45 in de gemeente deze vrijdag. Amen. Dank u, Jezus. Dus een Bijbelstudie over de psalmen. We hebben gezien dat er verschillende soorten psalmen zijn. En elk van die verschillende soorten psalmen had altijd een ander thema. Amen. Ik ga mijn vorige bladen er eens bij pakken. We hadden vreugdepsalmen, we hadden koningpsalmen, we hadden vertrouwenspsalmen, we hadden klaagpsalmen, we hadden boetepsalmen, we hadden wijsheidpsalmen. Vorige week was het een combinatie van dankpsalm en een smeekpsalm. Dat weet ik nog, want dat was moeilijk om uit te spreken, smeekpsalm. Zeg dat maar eens 10 keer heel snel achter elkaar, heel moeilijk. Maar het centrale thema om die psalmen te ontleden was steeds vanuit zijn context. Vanuit de context dat het was geschreven en vooral vanuit het nieuwe verbond waaronder wij leven, hoe dat we die psalmen moeten bekijken. We kunnen niet zomaar een psalm 100 keer opzeggen, omdat het je goed doet voelen en dan in de hoop dat God iets gaat doen. He, zo werkt het niet. Veel mensen hebben de psalmen uit context genomen zonder even te kijken hoe gebruikte het Nieuwe Testament, hoe gebruikt de apostelen, hoe gebruikte die de psalm, hoe gebruikte Jezus de psalm. Wel, die psalmen is het boek het meest gequoteerd in het Nieuwe Testament. Ongelooflijk veel auteurs quoteren uit de psalmen en steeds passen ze een psalm toe op het leven en het werk van Jezus. Dus in de psalm staan heel veel voorafschaduwingen, voorafspiegelingen, die toen toepasbaar waren voor David. Meestal David had een psalm geschreven en zijn situatie, maar had ook een tweede vervulling in het leven van Jezus. Ja. En zo bekeken de Nieuwtestamentse schrijvers de psalmen. Ja, zij waren inderdaad van toepassing in de tijd van David en in het Oude Testament waar dat ze gebruikt werden als liederen, als zangliederen, als lofliederen om de Heer te danken, om te smeken, om te klagen. Al die verschillende soorten psalmen werden gebruikt met een bepaalde bedoeling. Maar je moet altijd voor ogen houden dat de mensen in het Oude Testament onder een oude verbond leefden. De mensen in het Nieuwe Verbond, ze hebben de vervulling gezien. Ze hebben de vervulling gezien van al die voorafschaduwingen waarnaar David en andere auteurs van de psalmen naartoe wezen. Ook al beseften zij dat niet altijd, want ze schreven over zichzelf. Maar de vervulling is in Christus. Amen. Hij kwam om de wet te vervullen. Hij kwam, en wanneer we spreken over de wet, dan hebben we het niet alleen over de wet van Mozes, maar de wet is soms een algemene term voor heel het Oude Testament. Niet alleen de Pentateuch, de eerste 5 boeken, maar ook de psalmen en de profeten. En soms werd dat genoemd als de wet, als alles van het oude verbond. Ja? Alleen, voor hun noemde dat natuurlijk niet oude verbond, hè, want dat was toen nog niet oud, maar dat was hun Bijbel, snap je? En dus wij moeten oppassen als Nieuwtestamentische christenen, om ons niet te snel te gaan identificeren met die psalmen. Ja, want dan kunnen we gaan klagen zoals David, kunnen we gaan smeken zoals David, kunnen we gaan wanhopen zoals David, kunnen we, en vandaag gaan we een wraakpsalm zien. Ja, een wraakpsalm. Kunnen we wraak gaan vragen aan God zoals David? Hè, moeten we onszelf zoals David of andere schrijvers van de psalmen gaan identificeren en hetzelfde gaan doen? Nee. Amen. Ik identificeer mij met degene die voor mij gestorven is en die voor mij aan het kruis, amen, de wereld heeft overwonnen. Halleluja. En dus, ik ga niet op zoek naar een psalm om mij beter te voelen. Ik ga op zoek naar wat Jezus heeft gezegd, wat Jezus heeft gedaan. Amen. En Jezus, wat heeft hij gezegd over problemen in de wereld? Amen. Niemand, hij heeft nooit beloofd. Hè? Je zult geen problemen meer hebben. Je gaat geen tegenstand meer hebben. Want soms is dat precies alsof er problemen en tegenstand is in ons leven. Alsof we dat allemaal op een of andere magische manier moeten wegbidden. Ja, en we moeten dat, we moeten het juiste formuleke vinden. We moeten de juiste spreuken en psalmen opzeggen. En op de een of andere manier zal dat dan weggaan. Geen een van de apostelen en discipelen van Jezus heeft die methode gebruikt. Kunnen we dat ergens vinden in het boek van Handelingen? Kunnen we ergens vinden dat wanneer dat zij tegenstand hadden, wanneer dat zij vervolgd werden, dat zij begonnen, te klagen en te wenen en te wanhopen en van allerlei dingen te doen en duivels beginnen te binden en ontbinden. Pas op, zij verjaagden duivels, ja, wanneer, maar het was nooit voor hun, persoonlijk comfort te verbeteren, want zij hadden een missie, ze hadden een oproep, ze hadden de woorden van de Heer. Zij wisten waarvoor dat ze in het gevangen zaten, zij wisten, en daar komen ze biedt ook op terug, dat ze de Heer gingen blijven aanbidden. Ze gingen hem niet manipuleren met liederen of met worship of met hun wanhopigheid. Amen. Zij voelden zich vereerd voor wat er gebeurde in hun leven, omdat ze mochten lijden omwille van Jezus' naam. En natuurlijk het verschil met de 21ste eeuw christen kan niet groter zijn. Amen. Wij gebruiken het evangelie, misbruiken het evangelie in het algemeen. Hè? Voor ons eigen comfort. Wij misbruiken het voor onze eigen politieke doeleinden. Kijk maar wat er gebeurd is vorig jaar in Amerika met heel dat gedoe met Trump en zijn christelijke aanhang die compleet zot werden en wanhopig toen dat Trump toch geen president ging worden en al de valse profeten werden eigenlijk eindelijk geëxposed. En toch waren er nog mensen die eraan vasthielden. Hun religie, hun geloof werd een religie. Het werd een politieke religie. En zie hoe snel dat het christendom zich kan vermengen met politieke, religieuze, emotionele, persoonlijke doeleinden. Amen. Laat God God zijn. Laat zijn woord voor zich spreken. Laat Jezus zijn offer voor zich spreken. Wat zei Jezus? Als u wilt weten wat hij zei over problemen. Hij zegt, er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Jezus zegt, jullie gaan me allemaal verlaten. Maar het is niet erg. Ik ben niet alleen. Dat is geschreven dat het gaat gebeuren. Ja? Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Ze moesten moed houden. Ja, kijk, God weet, we zijn geen wezens, we zijn geen robotten, we hebben gevoelens. We zijn wezens van vlees en bloed. Natuurlijk gaan er moeilijke momenten zijn, er gaan wanhopige momenten zijn, er gaan smeekmomenten zijn, en dat is niet slecht. Ik zeg niet dat je dat niet mocht doen, helemaal niet. Amen, maar we mogen daar niet vast in geraken in een cyclus. We mogen niet vastgeraken in een religieuze cyclus van als het verkeerd gaat, ga ik steeds maar klagen en weeklagen. En snap je wat ik wil zeggen? En uiteindelijk kom je er niet uit. Of kom je eruit voor een tijdje, maar dan is daar de volgende probleem en ga je weer in dezelfde aangeleerde manier om ermee om te gaan. Maar Jezus zei, hou moed, ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt niet, hou moed, hè? En ga 100 keer Psalm 91 opsommen. Ja, zodat je het 100 keer op hebt gezegd, hè, er zal me niks overvallen, er zal me niks overvallen, op, en dan gaat er toch iets overvallen, gaat er toch iemand dood, gaat er toch iemand ziek, en dan denk je, oh lap, ik heb dat hier 100 keer opgezegd, ik heb geen geloof, of nog erger, ga je, degene dat dood is of er iets mee gebeurt, gaat er zeggen dat geen geloof heeft. Nee, dat heeft Jezus niet gezegd, hij zegt, hou moed, ik. Ja, het antwoord ligt bij Jezus. Amen. Nu, je moet weten, wat versta je daaronder? Onder de wereld te hebben overwonnen. Want daar moeten we moed uitputten, wanneer we het zwaar te verduren krijgen. Ja, en ik denk dat wij hier in het westelijke deel van de wereld niet kunnen vergelijken met hoe zij het zwaar te verduren kregen. Amen. In de wereld. Maar ja, ik vraag het aan jullie. Wat verstaan jullie wanneer Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Amen. Heel goed. Ja, goed Jean-Paul. Heel goed. Dat is inderdaad correct, hè. En dat is, we kunnen alleen maar claimen hetgeen dat Jezus heeft gekocht. He, we kunnen alleen maar dat wat de Heer heeft gekocht aan het kruis voor ons toepassen. We kunnen niet iets anders gaan claimen dat niet beloofd is. Snap je? Ik kan geen rooskleurig leven voor mij gaan claimen als Jezus dat niet heeft beloofd. Er zal een tijd komen dat ik dood ga gaan. Waarschijnlijk, als de Heer niet terugkomt. Hè? jullie ook. Er zullen moeilijke momenten zijn. Er zullen economische moeilijke momenten komen. En ik moet voorbereid zijn in mijn relatie met de Heer, hoe ik er daar dan mee ga om moeten gaan. Ja. En ieder van jullie moet zich voorbereiden in uw relatie met de Heer. Nu, de apostelen in die tijd moesten zich voorbereiden op vervolging, in de gevang komen, ja? Slapen onder het blote hemel, schipbreuken, al die zaken. Maar zoals Jezus zijn voorbeeld zegt, ik ben niet alleen. Hij zegt, ik heb dit gezegd omdat jullie vrede vinden bij mij. Neem voorbeeld van mij. Kijk, ik ga alleen zijn op weg naar het kruis. Ja? Ieder gaat zijn eigen weg. En jullie gaan me allemaal alleen achterlaten. Was niet helemaal correct, want Johannes was er nog. Maar zwart, dat is een hyperbolische uitspraak. Ja? Ik ga daar alleen, want ik moet het alleen doen. Daar waar ik naartoe ga, het kruis, het pad van het kruis, kan niemand me helpen. Maar ik ben niet alleen. Want de Vader is bij mij. Hij wil daarmee zeggen, het is de weg van de Heer. God, het is Gods wil dat ik dit doe. En als het Gods wil is, zal Hij voorzien in de taak die weggelegd is voor mij. Het is Gods wil voor ons, amen, om te leven naar onze nieuwe identiteit. En die staat soms haaks met de identiteit van de wereld. Amen. Het staat soms haaks op de motieven en de attituden en de wijze waarop de wereld succes wil behalen. De identiteit die Jezus ons wilt geven. Amen. Helemaal anders. Dat is de andere wang toekeren. Dat is liefhebben zij die u haten. Dat is geen wraak zoeken. Amen. Want de Heer zal zijn wraak geven. Dat is vergeven waar dat de wereld zou zeggen, vergeef niet. Amen. Dat is nederig zijn, terwijl de wereld zou zeggen, je moet over lijken gaan. Maar neem het voorbeeld van de Heer en vind je vrede in Hem. Amen. Niet ergens uit een vers dat je uit de context neemt. Vind je vrede, want Hij heeft de wereld overwonnen. En zoals Zo'n Paul zei, dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Dat wil zeggen dat de heerser van de wereld, amen, niet meer op de troon zit. Halleluja. De heerser van de wereld is uitgestoten en Jezus, halleluja, regeert. En stilaan maar zeker, en het is begonnen bij zijn dood, is zijn koninkrijk aan het verspreiden. Tot elke vijand een voetbank is gemaakt. Amen. Dat wil zeggen dat het evangelie aan het verspreiden is, dat het aan het verkondigen is, en overal stilaan maar zeker verliest Satan zijn grip op de mensheid. Het lijkt van niet alsof het helemaal niet is. Maar dat is het goede nieuws, dat verspreid gaat worden. En we zien het niet altijd, omdat het natuurlijk niet wordt gerapporteerd. Maar Jezus is bezig achter de schermen. Amen. En hij doet het niet alleen, hij doet het met de kerk, hij doet het met zijn gemeente, hij doet het met u en ik. Nog nooit in de geschiedenis van de wereld zijn er zoveel bekeerlingen en leerlingen, amen, van Jezus gekomen. Ik heb de wereld overwonnen. In datzelfde hoofdstuk zegt trouwens Jezus, zegt hij, het oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Johannes 16, vers 11. Dus hij spreekt inderdaad over die heerser van de wereld die veroordeeld wordt. En zijn wapen van de heerser, hè, hij heeft het over de Satan. En hij zegt dat trouwens nog eens in Johannes 12, vers 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Dat was niet op dat moment dat Jezus dat zei. Maar wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Amen. De wereld, wordt het oordeel over deze wereld geveld. Het is door het koninkrijk van God te laten komen dat het oordeel over de wereld wordt geveld. Ja, je moet dat niet letterlijk nemen, want er komt inderdaad nog een oordeel. Hè, zijn tweede komst, zijn ultieme en laatste komst, amen. Waar inderdaad dan dat oordeel wordt geveld. Maar intussen tijd gaat zijn spiritueel koninkrijk verspreid geraken meer en meer en meer over de wereld. En dat is begonnen van wanneer hij van de aarde omhoog gehouden wordt. En dat wil zeggen met zijn kruis, wanneer hij aan het kruis hong. Amen. Dus het wapen van Satan, wat de zonde is, wat de dood is, want het loon van de zonde is de dood, is dat wapen is overwonnen. Amen. Dat wapen, de kracht van de zonde, is door zijn bloed en onze nieuwe identiteit, onze rechtvaardigheid in Christus, teniet gedaan. Amen. Vanaf het moment dat de geest werd uitgestort, is er de mogelijkheid om een heilige te worden, om een kind en een zoon of dochter van God te worden. O, prijs de Heer. Halleluja. En dat is dus hoe dat Jezus de wereld heeft overwonnen. Door u een nieuwe toekomst, een nieuwe identiteit te geven, een nieuwe vrede. Halleluja. En dat is hoe Jezus u moed probeert te geven. Kijk wat ik heb gedaan aan het kruis voor u. Amen, dit maar even terzijde. Ja, we naar Psalm 69. Amen. We gaan even lezen. Vers 2. Weet dat van David is. Red mij, God. Het water staat aan mijn lip, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen. Teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd. God, u kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is u niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien. Heer, God van de hemelse macht, laat wie u zoekt niet om mij te schande staan, God van Israël. Vers 8. Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Een hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaad is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogste was hoon. Ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mijn deel. In de stadspoort wordt over mij gepraat en de liedjes van drinkers spotten met mij. En nu, Heer, richt ik mijn gebed tot u. Laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw ontferming, God. Antwoord mij. Toon uw trouw en red mij. Oké, even tot hier, want het gaat nog verder. Oké, wat zijn zo uw eerste impressies als je dit leest, deze psalm van David, 69? Kan je u daarmee identificeren? Kan je zeggen van ja, zo heb ik me ook alles gevoeld? En vind je niet dat hij een beetje... Ja, Jean-Paul? Hij roept inderdaad om hulp, hè? Maar vind je ook niet dat hij zich een beetje in de slachtoffersrol hult? Hij zegt zo... Ik ben zo'n vrome man. Hè? Ik vast, maar wat ik oogst is hoon, hè? Ik hult mij in een boetekleed. Ik doe al de juiste zaken. Hè? Ik zit in uw tempel. Ik doe boetedoening. En mensen praten nog altijd over mij. De drinkers spotten mij. Hè? Om u moet ik smaad verduren en bedek het schaamroop van mijn gezicht. Het is alsof hij doet het goed. Hij is een gelovige, vrome Israëliet die lijdt, ja, maar God komt precies niet echt tussen beiden. En hij zegt niet dat hem onschuldig is, want hij zegt zelf in vers 6, God, u kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is u niet ontgaan. Ja? Dus het is niet dat hij niet onschuldig is. Maar ze vallen hem aan ten onrechte. Zo lijkt het alsof hij dit wil uitdrukken. Nu, we zijn aan het gedeelte van de smeekbeden en de klaagzang en strak komt de wraakportie. Ja. Maar heel deze psalm, psalm 69, is heel profetisch van aard. Heel profetisch. En er zijn heel veel versen, en we hebben er al ene gelezen, nee, we hebben er al meerdere gelezen, die gequoteerd worden in het Nieuwe Testament. En de Nieuw Testamentse schrijvers gaan die verzen gebruiken om die te identificeren met Jezus. Jezus en zijn lijden. Ja. Het is heel interessant hoe dat zij dat interpreteren. Want hoe moeten we zo'n psalm interpreteren, kun je misschien afvragen. Hoe moet ik dat benaderen als Nieuw Testamentse gelovige? Wel, er zijn veel mensen... En vroeger deed ik dat ook. En moest ik daar vroeger een bijbelstudie over krijgen. Dan zou ik waarschijnlijk te horen krijgen van... Kijk, David klaagt en smeekt. Maar wij kunnen dat ook doen. En dan kunnen we hopen op de Heer om ons een uitweg te bieden. He, dat is meestal dan de uitleg die ze eraan geven. Over de wraakpsalm gaan ze niet te veel zeggen, want dat klinkt een beetje raar om dat te doen als Nieuw Testament gelovigen, maar dat klagen en dat smeken, dat gaan we nog wel doen, ja. Dat was dan meestal zo God is trouw, God is betrouw. Blijf smeken, blijf bidden, blijf uitstorten. Een soort van recept geven aan de Nieuwtestamentse christenen, snap je? En God is wel trouw. Wel, ik ben afgestapt van die interpretatie, want ik weet God is trouw. En het is niet door mijn smeken en het is niet door mijn klagen dat God ineens in actie gaat schieten om zijn trouwheid te gaan laten zien. God is trouw, hij heeft het reeds laten zien door het uit te laten komen aan het kruis en mij zijn geest te geven en een nieuwe identiteit. Amen. En dus, en ook de Nieuwtestamentse schrijvers zien dat ook zo. Zij zien het ook zo. Zij zien hier David, die zich opstelt als een vertegenwoordiger van het volk van God. En hij is eigenlijk een voorafspiegeling van het lijden van de komende Messias. Met één groot verschil, de Messias was niet schuldig zoals David schrijft dat hij schuldig zou zijn. We zullen het nog eens even in stukjes breken. Dus het begint hier tussen vers 1 en tussen vers 5. Met hoe David zegt dat hij in gevaar verkeert. Ja, we weten niet juist welk gevaar dat was, maar hij had veel gevaren. Hij zit in een moeilijke situatie en hij roept uit naar de Heer. En in vers 5 zegt hij, talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen, teruggeven. Dus hij zegt, ze haten mij zonder reden. Dat is een vers dat gequoteerd wordt in het Nieuwe Testament door niemand minder dan Jezus. Ja, Jezus. Ze haten mij zonder reden. Onthoud hè? Ik ga in Johannes 15. Johannes 15. En ik lees een beetje meer om wat meer context te geven. Oké, Jezus zegt, denk aan wat ik gezegd heb. Johannes 15 vers 20. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Hij spreekt over de fariseers en over zij die hem gaan uitleveren. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Oké? Hier is de quotatie. Zien jullie dat? Dus, nog eens naar Psalm 69. Vers 5 is dat. Talrijker dan haar omhoog zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mij. Oké, dat is je. Dat is de vers in Johannes 15, 25. Ze gingen vervullen wat in wet geschreven. Ze haten, ze hebben mij in hun wet. Maar het staat in de Psalm 69. Dus hier hoe dat Jezus. Wet, eigenlijk niet over de 613 wetten. Hè? Soms was dat een referentie naar de 613 wetten, hè? De wet van Mozes, wanneer hij zegt de wet. Maar soms kon het ook gebruikt worden als een veralgemening voor heel hun Bijbel, hun Hebreeuwse Bijbel, waaronder dat ook de psalmen bestonden. Dus Jezus vergelijkt de fariseers als de tegenstanders, zijn tegenstanders, zijn vijanden, zoals David in Psalm 69, zonder reden werd gehaat. Ja, volgens David. En Jezus quoteert daarvan. Dus Jezus identificeert zich eigenlijk met David. Ja, David. dat de koning was en een voorafspiegeling is van het lijden van de Messias. Van degene die ging komen naar zijn geslacht. Hè? Het is allemaal diep hoor, hoe dat Jezus die psalm gebruikt om toe te passen. Maar wanneer Jezus dat zegt, de mensen die het horen en die hun Bijbel kennen, die wisten direct, hij refereert hier naar psalm 69, wanneer David aan het klagen was, ja, over hoe erg het was en hoe dat hem in problemen zat en hoe dat de mensen hem haten zonder reden. Dit is Jezus in hetzelfde geval. Oké? Dan even verder. Ja, en zo zit het. Nog met andere referenties hoor. Wacht, we gaan even verder lezen. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien, Heer. God van de hemelse machten, laat wie u zoekt niet mij om mij te schande staan, God van Israël. Hij wil zeggen, Heer, ik heb het hier zo moeilijk. Laat mij geen verkeerde dingen doen. Laat mij geen verkeerde zaken zeggen omwille van de druk. Ja, laat mij u niet te schande brengen. Ja, ik sta hier te werken voor u. Ik sta in uw tempel, u te prijzen. Ik ga er elke dag naartoe. Nu dat het moeilijk wordt in mijn leven, laat me niet opeens wanhopig te beginnen worden, hoe moet ik zeggen, en u verlaten. En stoppen met aanbidden, snap je? Laat me geen smaad brengen. Amen. Om u moet ik smaad verduren. Dat betekent beledigingen verduren. Ja, hij wil zeggen, ik blijf verder gaan. Ik blijf verder gaan, ook al moet ik smaad verduren, ook al moet ik beledigingen krijgen, ook al lachen ze mij uit. Ik moet verder doen, want ik mag u niet beschamen. Ik ben voor mijn broers een vreemde, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Zelfs mijn broers herkennen niet meer. Het is een halve zot geworden, zeggen ze over mij. Een halve gaar, een religieuze zot. Hij heeft hoogheidswaanzin. De volgende koning, ja, ziet hem doen. En dan zegt hij, de hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Met iemand waar dat gequoteerd wordt, vers 10. De hartstocht, de ziel for your house will consume me. Dat kan misschien wel iemand herinneren waar dat wordt gequoteerd. Ja, juist. Ja, je hebt gelijk. De tempelreiniging, hè? We gaan eens even kijken. Johannes 2. Dus onthoud, de hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Hè? Dus in de context van David. David wil hiermee zeggen, ik blijf het goede doen. Ik blijf u aanbidden, God. Ik blijf naar uw huis komen. Ik blijf naar uw tempel komen. Want ik kan niet anders. Hè? Ook al beledigen mij mensen, ook al kijken ze naar mij raar, ook al ben ik een onbekende geworden voor de zonen van mijn moeder, zegt David. Ook al huil ik tranen als ik vast en ik krijg alleen maar hoon en gelach en ze praten over mij. Hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Er is er één iemand die dat echt kon claimen en dat was Jezus. Amen. David schreef dat ook en dat was voor David in die periode van toepassing. Maar hij wist waarschijnlijk niet dat hij profeet is aan het schrijven. Dus dat maakt het zo interessant, omdat we gaan naar Johannes 2, omdat ze dat toepassen op Jezus. En zoals Lydia heeft gezegd, dat was toen dat hij al die geldwisselaars hun tafels omver. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit. Met hun schapen en runder, hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. En de leerlingen dachten aan wat er geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Oké. Okay. Zie je en vroeger snapte ik daar niks van. Ja, ik snapte daar niks van. Wanneer dat er zoiets stond in vers 17. Hè, de hartstocht voor jou zal mij verteren. Dan dacht ik van, wat wil dat nu zeggen? Ik snap daar niks van. En dan las ik, ja, dat komt uit een psalm. Psalm 69. En dan las ik me verder, want ik begreep er toch niks van. Dat doen we toch allemaal, hè? En dat is niet erg, hè? We lezen gewoon verder. Hetgeen dat we niet begrijpen, dat is omdat je er nog niet klaar voor bent om het te begrijpen. Het is omdat je misschien op een periode bent dat je gewoon melk nodig hebt, ja? En dat je nog niet ready bent voor het vlees. Je bent nog niet ready. Ja, om zware brokken te verteren. Hè? Je wilt alleen nog maar rustig gewoon melkje drinken, dat is al genoeg en kunnen we verder. Maar we moeten groeien. En we kunnen niet leven op melk alleen. Hè? Maar zijn leerlingen, toen dat ze Jezus zagen, die geldtafels omvergooien en de tempel te reinigen, dachten aan de quotatie van David. Het maakte hem niet uit wat dat ze over hem dachten. Hij ging verder doen. Jezus hetzelfde, maar nog een niveau hoger. Ja. Hij maakte dat huis, zijn tempel, proper. Want hij was zo begaan met het koninkrijk van God en met de dingen van God, dat het hem niet uitmaakte wat het resultaat zou zijn geweest. Of ze hem nu gingen beschuldigen, wat dat ze deden. Of ze nu plannen gaan maken om hem te gaan kruisigen. Wat ze nadien ook zouden gaan doen. Amen. Maakt niet uit, want hij wist, dit is Gods wil. Dit is Gods weg. Dit is het plan dat ik moet volgen. En ik ben helemaal verteerd omwille van Gods koninkrijk en te doen wat nodig is. Snap je wat ik wil zeggen? En zoals David dus die gevoelens opschreef, ja, ook al lachen mensen mij uit, ja, de hartstocht voor huis heeft mij verteerd. Ik kan niet anders. Het is zoals met Jeremia, hè, die heeft geschreven, het is like fire shut up in my bones. Was Jeremia dat was? Ja, denk je. Hij was de profeet die werd aangesteld om te klagen en oordeel over Jeruzalem uit te spreken. Ook al werd hij daarvoor in de gevangenis gestoken. Hij werd in de gevangenis, hij werd in de put geworpen. Was dat Jeremia of was het een andere? Het was Jeremia, hè? Ja, denk het wel. Hij werd in de put geworpen. Omwille van zijn oordeeluitspraken. Hè, omdat het volk niet wou bekeren. En hij zei, ik wil ermee stoppen. Ik wil ermee stoppen om dat te zeggen, want het brengt mij alleen maar miserie op. Maar dan zegt hij, maar ik kan niet stoppen. Het is als een vuur opgesloten in mijn beenderen. Het moet eruit. Amen. Dat is zo het gevoel dat hier wordt omschreven. Amen. En dat is ook hetgeen dat de Heer ons duidelijk wil maken. Amen. Wanneer we de Heilige Geest hebben gekregen, dan zullen we kracht ontvangen om van Hem te getuigen. Halleluja. En in het begin, ik weet, de Heer helpt ons daarmee. En we voelen en we ervaren en we zien. Oh, fantastisch, en we kunnen niet. En we kunnen niet zwijgen en we gaan verder. En dan aan een tijd, wanneer de hype een beetje over is en je hebt je eerste golf een beetje uitgesurfd, dan staat het daar terug op strand. Amen. En dan denkt van, oei, ik voel niet meer. Het is toch niet meer gelijk in het begin. Kiekenvel is verdwenen, hè. Begin ging alles zo makkelijk. Ik hoorde een liedje. Oh, de aanwezigheid van de Heer was daar. Ik kon niet anders, ook al lachten ze me uit. Het maakte niet uit. De hartstocht voor uw huis, Heer, heeft mij verteerd. Hey, je hebt declarations gemaakt en van alles en nog wat. Amen. Maar dan sta je dan na zoveel maanden en het nieuwe is er een beetje af. Hey, kan iemand zich identificeren daarmee? Amen. De honeymoon is voorbij. Hè? Hey? En moeder, hoe zeggen ze dat? De broodsweken? De wat? Ja, dat is zoals dat je op huwelijksreis vertrekt, hè? De broodsweek, maar je moet op een dag terug. Ja, sorry, wou je iets zeggen, Vivian? De witte broodsweek, ja. En dan kom je terug thuis en dan moet je terug gaan werken, hè? En dan is de wereld daar terug, hè? En de rekeningen moeten nog steeds betaald worden. Jezus gaat dat niet doen voor ons. En mensen gaan nog steeds ampetant doen. Amen. Maar in die tijd dat dan aanbreekt, is het aan ons om verder te doen, om onze relatie met God te bestendig te maken, te vast te maken, om te bouwen op de rots. Halleluja. En er komt een nieuwe golf. Er komt een nieuwe golf waarop je opnieuw kan surfen, maar het gaat anders zijn. Maar ik hoop dat ook dat het dieper mag zijn. En ik bid dat we nu op een golf kunnen zitten, dat we meer van hem kunnen zien in het schrift. Dat we meer kunnen getransformeerd worden naar hem. Maar oké, we gaan terug naar, want ik wijk af van, ik ga nooit aan antenne geraken anders. Waar was ik? Psalm 69, vers 10. Ah, terug naar vers 10. Ah ja. Hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Dat is toch opvallend, hè, hoe Jezus dat je vervult, hè. Dus we hadden al vers 5, dat Jezus zelf heeft gezegd, dat vervuld werd. Dat zonder reden dat hij werd gehaat. We zien nu dat hij het ook heeft uitgevoerd in zijn leven bij de reiniging van de tempel, dat hij deze vers 10 toepast. Maar dan is er nog een ander vers, de smaad van wie uw smaad is op mij neergekomen. Dat gaat waarschijnlijk niemand weten waar dat... gekoteerd wordt, tenzij dat je zo'n Bijbel hebt die dat zegt, tenzij dat iemand heel opmerkelijk is geweest, maar dat was in Romeinen 15. Paulus, ik wist het niet. Dus dat tweede deel van vers 10, hè? De smaad van wie u smaad is op mij neergekomen. De beledigingen van wie u beledigt is op mij neergekomen. Hè? Dat is een ander woord voor smaad. Romeinen 15. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaad is op mij neergekomen. Oké, dit is de letterlijke quotatie van Psalm 69, vers 10. Waarom gebruikt Paulus die psalm? En refereert hij daar zelfs Christus bij? Zie dus zelfs in vers 10, deel A, het eerste deel, en deel B, het tweede deel, is in Christus vervuld. Wel, in Romeinen 15 moet je weten dat er een probleem was in de Romeinse kerk. Er was een beetje, hoe moet ik zeggen, niet ruzie, er was discussie tussen de Romeinse christenen en de Joodse christenen. De Romeinse christenen die meestal een heidense achtergrond hadden, en dan de Joodse christenen die een Joodse achtergrond hadden. En de Romeinse christenen, die hielden zich niet aan de wet over de diëtaire wetten, de Sabbat enzoverder. En de Joodse christenen, die onthielden zich wel van bepaald vlees en bepaalde dagen aan hielden zij nog steeds als heilig, zoals de Sabbat en andere feestdagen. En Paulus noemt die mensen, die hebben varkensvlees enzovoort, omdat hij in de wet stond dat dat niet mocht. Hij noemt die zwak in geloof. En zij die daar zo niet om malen, omdat ze weten van, dat is toch iets dat Jezus heeft afgeschaft aan het kruis, worden dan de sterken in het geloof genoemd. Maar, zegt Paulus, dat is geen reden om daarom neer te kijken de zwakken in het geloof en hem aan de kant te schuiven. Ja. Alles wat je doet, moet je doen om hem op te bouwen. Ja, wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Dus er was je kan heel hoofdstuk 14 gaat daarover trouwens. Je kan niet, omdat je sterker bent in het geloof, hij die zwakker staat in het geloof, amen, wegduwen. Hij wil eigenlijk zeggen, heb geduld, zoek niet je eigen belang. Ja, als hij geen vlees wil eten, eet jij dan ook even geen vlees, zodat je samen in het midden kan komen, om dan elkaar op te bouwen. Hij wil daarmee zeggen, ja, ik weet dat je het niet hoeft te doen en je mag varkensvlees eten. Ja, inderdaad, dat mag. Hè? Maar omwille van je zwakkere broeder te helpen en omwille van dit divide hier, hè, moet je soms rechten van jezelf opgeven om de ander tegemoet te komen. Ja, dat ieder van ons zich richtte op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Want ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaad is op mij neergekomen. En hier hebben we het dan, de quotatie. Jezus, hoe moet ik het zeggen, heeft de ultieme daad van vernedering van het naar beneden komen op ons niveau, om ons dan mee te nemen naar zijn niveau. Jezus, die God was, amen, heeft gekozen om niet zijn goddelijkheid aan te houden, maar werd mens zoals een van ons. En hij liet de smaad van wie God smaad, dus de tegenstanders, zij die hem haten, amen. Zij die hem beledigden, werd allemaal op Jezus geworpen. De zonde werd allemaal op Jezus geworpen. Hij zocht daar niet zijn eigen belang. Hij zocht daar niet aan het kruis van, ik heb hier genoeg van al die smaad en beledigingen en verwensingen. En ze willen mij zelfs niet eens. Ze hebben mij verwenst. Waarom moet ik sterven voor deze mensen? Nee, hij zocht niet zijn eigen belang. Hij zocht niet om zichzelf te beschermen. Hij zocht niet om zijn recht op te eisen. Hij zocht niet om zijn advocaat te bellen aan het kruis. Of zelfs een leger van engelen in te roepen om hem te bevrijden van het kruis. Het is zoals David in zijn psalm 69 heeft gezegd, de smaad van wie uw smaad is op mij neergekomen. Ze beledigen mij. Ten onrechte hebben ze mij gehaat, zegt David. Maar de ziel voor uw huis, het verteert mij, de passie voor uw huis, dat ik het zelfs helemaal op mij laat neerkomen en gewoon doorga. En die mentaliteit wordt hier in het Nieuwe Testament toegeschreven aan Christus. Amen. Dank u, Jezus. Hij, Jezus, vereenzelfde zich met ons, ook al kreeg hij al die smaad, al die belediging op. En hij wist dat van tevoren. Amen. Dus op die manier wordt Psalm 69, vers 10 toegepast. Goed, we gaan een beetje vooruit moeten gaan. Psalm 69, vers 14. Oké, we krijgen een toon, een verandering in toon. Ja, hij heeft zitten klagen, hij heeft zitten smeken. En maar dan zegt hij, nu richt ik mijn gebed tot u. Ja, trek mij uit het slijk, laat de stroom mij niet meesleuren, enzovoort. Antwoord mij, Heer, u bent genadig en goed. Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar, antwoord mij snel, want de angst benauwt mij. Wees mij nabij en bevrijd mij, verlos mij van mijn vijanden. Een beetje zoals het gebed van Jezus in de tuin. Ja, die ook tot hem, tot de Heer bad van, als het mogelijk is, neem de beker weg, maar als het niet zo is, laat uw wil geschieden. Hij vertrouwde uiteindelijk op God. Ja. Vers 20, u kent mijn smaad, Mijn schande, mijn schaamte, al mijn belagers staan voor u. Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, ik hoopte op mededogen, vergeefs op troost die ik niet vond. Nee, ze mengde gif door mijn eten en leste mijn dorst met azijn. Weet iemand waar dit vandaan komt? Ja. Inderdaad. Dus Johannes, vinden we dat terug, 19. Dus in David zijn geval, David is hier eigenlijk nog altijd een beetje aan het klagen. Hè? Smaad, al die beledigingen, hè? Mijn hart gebroken, hè? Maar ik heb nog geen troost gevonden, er is nog geen uitkomst, ik zit nog in de penarie. Nog erger, ze mengen gif door mijn eten. Niet letterlijk natuurlijk. En leste mijn dorst mij al zijn. Als ik dan eens vroeg voor hoop. Of een beetje medelijden. Nee, ik vond er geen. Nog erger. In plaats van water geven ze me azijn. En dat is bitter. Hè? Dat helpt niks. Hè? Dat wordt uw mond nog... Hey, ik weet niet, ik heb niet veel azijn gedronken. Maar daar wordt uw mond helemaal niet waterig van. Maar kijk wat dat die vers in Johannes 19 vers 28 wordt gequoteerd. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Dat is vreemd. Ik heb dat nooit opgemerkt. Hè? Om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Ik me altijd afgevraagd, waar staat dat dan in de schrift? Ik heb dorst. Ja, dat zal waarschijnlijk wel meerdere keren ergens in staan. Ja? Maar ik heb dat nooit gezien dat dat in Psalm 69 of heel Psalm 69 gelezen en dat dan kunnen ontleden en zo verder. Maar het gaat hier dus over Psalm 69, vers 22. David, die toen zijn gevoelens zegt van, ik vroeg voor medelijden, maar ik kreeg geen medelijden. Ik had dorst, maar ze geven me azijn. En kijk wat ze Jezus geven. Er stond daar een vat water met azijn. En ze staken er een majorantak aan een spons in en brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Amen. Hij zei nog meerdere dingen nadien. In een andere evangelie zegt hij, vergeef ze vader, want ze weten niet wat ze doen. Ja? Maar is het niet fantastisch? Allee, fantastisch. Hoe Johannes herkent dit. Ik heb dorst. En hij ziet hier ook weer een vervulling in van David, zijn psalm, als een voorafspiegeling van het lijden en het leven van de Messias. Zoals David vroeg om medelijden, hij kreeg geen medelijden. Zoals Jezus ook vroeg om medelijden, in zekere zin. Maar hij kreeg het niet, want God zei nee, er is geen andere weg. Dit is de beker die je moet gaan drinken. Amen. Zo is het in Jezus zijn leven gegaan. Dank de Heer dat hij dat wou doen voor ons. Dus Jezus is hier de ideale. Vrome Israëliet, de rechtvaardige, onschuldige, zonder zonde, die ze zonder reden haten, amen, die door vreugde voor het huis wordt verteerd en verder gaat, omdat hij de wil van God blijft doen, amen, die zelfs de schrift tot in de details vervult door azijn te drinken te krijgen, zoals David het eigenlijk had reeds gezien in Psalm 69, vers 22. Het verschil is wel, als je verder leest in Psalm 69, we zullen even verder lezen, vers 23. Hier krijgen we het wraakgedeelte, waarin hij zegt, laat hun tafel hun valstrik worden en een valkuil voor hun vrienden. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen. Beroof hun landen van alle kracht. Dus David wordt hier kwaad, hè, op zijn vijanden. Hij doet rechtvaardig heel de dag door en hij krijgt niks. Hij vraagt water en hij krijgt azijn. En dan zegt hij, stort over hen uw toorn uit, laat hen aan uw woede niet ontkomen. Maak hun woonplaats tot een woestenij. Verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner, want zij vervolgen wie u hebt geslagen en wegen het leed van wie door u is verwond. Voeg dit alles toe aan hun schuld. Sluit hen uit van uw genade. Schrap hun naam uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. Hier hebben we dan het wraakgedeelte. En dat is wel een verschil met wat Jezus zei aan het kruis. Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Nu, Jezus roept niet om wraak, maar het resultaat van zij die ongehoorzaam blijven, en het resultaat van zij die hem blijven verwerpen, en het spreekt over zij die hun, die de Messias onbekerend blijven verwerpen, het resultaat kunnen we hier wel lezen. Ja? Stort over hen uw toorn uit, laat hen aan uw woede niet ontkomen. Wat uiteindelijk ook gebeurd is met de generatie die Jezus heeft verworpen. Amen. De tempel is verwoest in 70 na Christus. En dat is iets wat Paulus ook erkent, vers 23. Hij past dat toe op de situatie van de Joden die Jezus hebben verworpen. Romeinen 11. En dat is het laatste, want ik moet stoppen. Ik heb nog wel meer, maar... Dit is wat Paulus zegt over de Israëlieten. Wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is het niet omdat ze de wet naleven. Vers 7. Ik ga terug naar vers 8. Romeinen 11, vers 8. Zoals ook geschreven staat, God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof tot op de dag van vandaag. En David zegt, laat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen. Krom hun rug voor goed. Waar zegt David dat? Ah, in Psalm 69, vers 23 en 24. Alsjeblieft, hier staat het. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen. Terug naar Romeinen. Dus Paulus ziet hier die wraakpsalm, dat deel van David, dat dat ook uitgekomen is in Jezus zijn leven, maar wat daarna is gebeurd, na het verwerpen van de Heer en zij die hem blijven verwerpen, zijn dus blind gemaakt, zoals Israël tot op de dag van vandaag, en toen hij Paulus dat schreef, hè, waren zij blind, want zij bleven de Messias maar verwerpen. Zelfs onder invloed van het evangelie, zelfs door de mirakeltekenen en wonderen van de apostelen, bleven ze hem verwerpen. En dan zegt Paulus, het is zoals David zegt. He, die vloek als je wilt, die wraak als je wilt. Laat hun tafel een valstrik worden, strikken valken, laat het licht uit hun ogen verdwijnen. En dat is ook wat gebeurd is in 70 na Christus. De natie van Israël is veroordeeld geweest omwille van het verwerpen van de Messias. Wil dat zeggen dat ze nu zonder hoop zijn? Dat elke Israëliet is verworpen? Leest Romeinen 11 verder en zegt nee, er zal een dag komen. God zich weer gaat... Allee, dat er een periode komt dat er dat de sluier van hun ogen zal gaan. Dat betekent niet heel de natie van Israël is verloren. Nee, want elk individu dat zich keert naar Jezus, of je nu Jood bent, Israëliet, heiden, Griek, slaafvrij, maakt niet uit. Zij die komen tot de Heer, amen, zullen worden aangenomen worden. Dus het gaat niet over een eeuwige veroordeling, een eeuwige valkuil, een eeuwige straf. Het gaat voor zij die tot op hun doodsbed, zal ik maar zeggen, de Heer blijven verwerpen. Amen. Uiteindelijk eindigt Psalm 69 met goed nieuws. Ik heb dat hier niet meer naar laatst staan.
69.
Met hoop dat heel de wereld de Heer kan gaan prijzen. Hij eindigt met prijs. Vers 31. De naam van God wil ik loven met een lied. Zijn grootheid met een lofzangprijs. Dat behaagt de Heer meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven. En dat is waar, dat is ook uitgekomen. Want nu prijzen we de Heer. Halleluja, doorheen de geest. In plaats van offers te brengen. Amen. De nederigen zien het en verheugen zich. Wie God zoekt, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort armen, zijn gevangen volk verwerpt hij niet. Hè? De armen van geest. Hemel en aarde moeten hem loven. De zeeën met alles wat daarin leeft. Want God zal Sion redden en de steden van Juda herbouwen. Daar zal worden geleefd en geërfd. Hij heeft hier over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen. Hij ziet dus uit naar een bepaald moment wat vervuld is in Christus. Amen. Dat heel de aarde in staat gesteld gaat worden om de Heer te loven. En wanneer is dat kunnen gebeuren? Vanaf de dag dat hij is opgestaan, vanaf de dag dat de Heilige Geest is uitgestort. Nu is het moment dat niet alleen Israël, niet alleen Juda, niet alleen de Zion, wij zijn nu de Zion, de kerk is nu de Zion, de kerk bestaat uit Joden en niet-Joden. Amen. Halleluja. En die tijd is gekomen. Dus, om kort samen te vatten, Psalm 69 is een psalm die in de eerste plaats David zijn smeken en zijn lijden en zijn klagen en zijn wraak aanhoort. Maar in de tweede plaats is het een beeld van een volmaakte Israëliet, onschuldig, amen, een voorafspiegeling van de Messias. En Jezus heeft die psalm eigenlijk vervuld doorheen zijn leven. En wordt ook zo aanzien, amen, in het Nieuw Testament, dat hij dat heeft vervuld. Zij zien hier Jezus en zijn lijden. Amen. Wat betekent dat voor ons? Wel, ik ben in Christus. Halleluja. En wij kunnen de belofte die de Heer heeft gekocht aan het kruis kunnen we toepassen op ons leven. Hij heeft de wereld overwonnen. Dank u Jezus. Heeft de zonde onderworpen. Heeft ons een nieuwe identiteit gegeven. Een nieuwe schepping gemaakt. Halleluja. Zodat we niet hoeven te blijven steken in een cirkel van klagen en wraak en smeken. Maar weten dat God trouw is. Hij is trouw. Hij heeft David aanhoord, hij heeft Jezus aanhoord. En omdat we weten dat hij trouw is, maakt ons dat trouw. Laten we trouw blijven aan de Heer. Hij is trouw, amen. Hij zal doorkomen, hij zal u antwoord geven. Hij zal, amen. Hij zal met jou redeneren. Je bent niet alleen, vind je vrede in hem. In Jezus' naam. Amen, zijn er nog vragen? Of opmerkingen?